Laten wij het woord van God openen in het Bijbelboek Hosea. En daar uit hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 9 lezen en dan hoofdstuk 2 vers 1 tot en met 6. Ik hoop daar nu en ook volgende week en de keer erop, dus met de voorbereiding en de bediening van het avondmaal, over de preker over deze beide hoofdstukken. Dus dan hebben we een korte serie van 3 preken als God het geeft. Hosea 1 vers 1 tot en met 9 en 2 vers 1 tot en met 6. En hier spreekt het woord van God als volgt tot ons. Het woord van de Heere dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, in de dagen van Uzzia, Jotam, Achaz en Hiskia, de koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Dat is trouwens Jerobeam de tweede. Dus we hebben het dan ongeveer over het jaar 750 voor Christus. Het begin van het spreken van de Heere door Hosea. De Heere zei tegen Hosea: ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heere af. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Dibleïm. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de Heere tegen hem: geef hem de naam Jisrael, want nog even en ik zal de bloedschulden van Jisrael vergelden aan het huis van Jehu. En ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jisrael. Ze werd opnieuw zwanger en ze baarde een dochter. Daarop zei hij tegen hem: geef haar de naam Lo-Ruhama. Niet ontfermen betekent dat. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen en ik zal hen verlossen door de Heere hun God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zij Lo-Ruhama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger en zij baarde een zoon. En hij zei: geef hem de naam Lo-Ammi, niet mijn volk. Want u bent niet mijn volk en ik zal er voor u niet zijn. We lezen verder in hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Anders zal ik haar naakt uitkleden, haar neerzetten als op haar geboortedag, haar maken als de woestijn, haar doen worden als een dor land en haar doen sterven van de dorst. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererijen zijn. Want de moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Ze zegt immers: ik ga achter mijn minnaars aan. Die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Daarom, zie, ik ga uw weg met dorens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden. Ze zal haar minnaars najagen, maar hen niet inhalen, hen zoeken, maar hen niet vinden. Dan zal zij zeggen: ik ga, ik keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. Tot zover de lezing van de schrift. Laten we als de tekst voor de prediking hoofdstuk 2 vers 1 nemen. Hosea 2, het eerste vers. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen en haar overspel van tussen haar borsten. Boven de preek schrijven wij als thema: van God los. Van God los. Losgemaakt. Dat is wat God hier zegt. De verbinding, het verbond dat tussen God en Israël bestaat, is verbroken. 3 gedachten: ten eerste Gods vergelijking, ten tweede Gods beslissing en ten derde Gods vergeving. Gods vergelijking. Hij maakte de vergelijking van een huwelijk, maar ook van de ontbinding van het huwelijk, van echtscheiding. Dat is onze eerste gedachte. Laten we daarbij stilstaan. Dat God dit beeld van de echtscheiding gebruikt, Gods vergelijking, om iets duidelijk te maken. Ten tweede, Gods beslissing. Het is God die hier spreekt. Hij zegt hier in hoofdstuk 2 vers 1, zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Dus dat initiatief, die beslissing, die ligt niet bij die vrouw, maar die ligt bij God. Wat wil ons dat zeggen? Dat God zo'n beslissing nemen kan. De derde gedachte, Gods vergeving. Dan kijken we ook verder, want we kunnen natuurlijk niet het hele hoofdstuk of het hele boek lezen. Maar dit is een onderdeel van een groter verhaal, van een grotere boodschap. En gelukkig is dat een boodschap van vergeving. Daar zullen we in de derde gedachte bij stilstaan. En als God het geeft, volgende week en de week daarop ook. Onze eerste gedachte, gemeente, is Gods vergelijking. In de Bijbel wordt vaak beeldspraak gebruikt, worden vaak vergelijkingen gemaakt om iets duidelijk te maken. Kinderen, jullie kennen ook veel van die vergelijkingen. Je hebt natuurlijk de gelijkenissen van de Heer Jezus wel gehoord over de verloren zoon, over de verloren penning, over het verloren schaap. Dat zijn vergelijkingen, dat zijn voorbeelden. Dat is beeldspraak wat Jezus gebruikt om iets duidelijk te maken. Of denk aan Nathan, de profeet, die bij David komt en niet meteen zijn boodschap één op één doorgeeft, maar zegt: David, ik zal u iets vertellen. Er was eens een man met één klein schaapje. Kinderen, ken je dat verhaal? En die andere man die een grote kudde had en dat ene schaapje ging afpakken en doden en slachten, weet je wel. Meestal vinden we dat wel aansprekend als er een vergelijking is, als er een voorbeeld is. Niet alleen de kinderen, maar we vinden het allemaal wel fijn als de dominee af en toe in zijn preek een voorbeeld gebruikt, een vergelijking maakt. En dan kunnen we het beter onthouden en dan kunnen we de aandacht er weer bij hebben. Maar gemeente, hoe ver mag je nu gaan, hè? Als je als dominee, zeg maar, op zoek bent naar voorbeelden, naar vergelijkingen. Hoe ver mag je gaan om iets wat je wilt onderstrepen uit de Bijbelse boodschap, om dat nu duidelijk te maken? Wanneer is een voorbeeld nog gepast en wanneer wordt het ongepast? Wanneer is het, ja, toch eigenlijk wel te vergaand, over de top? God zelf gebruikt hier in hoofdstuk 1 en 2 van het Bijbelboek Hosea een voorbeeld. Hij gebruikt het voorbeeld, de vergelijking van echtscheiding. Als wij dat vers lezen, hoofdstuk 2 vers 1, dan staat daar: want zij is mijn vrouw niet en ik ben haar man niet. Dat korte zinnetje was in het Jodendom de officiële zin die je uitsprak als man wanneer je wilde gaan scheiden. Dus dat is niet zomaar een zelfbedachte zin, zeg maar. Maar dat is de officiële uitspraak, de wettige uitspraak die een man tegen zijn vrouw kon zeggen. Je bent mijn vrouw niet en ik ben jouw man niet meer. En die taal, die gebruikt God hier, de officiële, de erkende, de bekende uitspraak die geldt voor een echtscheiding. God gebruikt dat tegenover het volk Israël om te zeggen: jullie zijn mijn vrouw niet meer en ik ben jullie man niet meer. Hij maakt dus de vergelijking van een echtscheiding. En eigenlijk moet ik nog een stap verder gaan. Het is de vergelijking van een vechtscheiding. Want dat zinnetje ervoor: klaag uw moeder aan, klaag haar aan. God spreekt. Ja, wij zouden tegenwoordig zeggen: Man en vrouw, hè, het is zo uit elkaar gegaan dat ze niet eens meer met elkaar praten en communiceren, maar dat ze alleen nog maar via de kinderen met elkaar praten. God zegt tegen die kinderen, dit moet je maar doorgeven aan je moeder. Klaag je moeder aan, vertel het hem maar. Het is haar schuld hoor, het is haar fout. Zij heeft het gedaan, dat dit fout is gegaan, dat ons huwelijk stuk is. Een vechtscheiding. We kennen gemeente uit de Bijbel allemaal wel het beeld van het huwelijk, hè? Bekend en een mooi beeld hoe de Bijbel het huwelijk, de eenheid van man en vrouw gebruikt om de eenheid van de gelovigen met Christus aan te geven. We komen die, laat ik een paar voorbeelden noemen, we komen het tegen in Ezechiël 16. Als God daar dat kleine kindje vindt, dat te vondeling was gelegd en hij zegt tegen haar in haar bloed, leef, hij laat haar opgroeien en staat er dan zelfs, hij trouwt met haar, hij komt met haar in een verbond. In Efeze 5 komen we ook die beeldspraak tegen. Als Paulus zegt dat het huwelijk van elke man en elke vrouw, als zij gelovigen zijn, een afschaduwing, een zichtbaar beeld is van Christus en de gemeente. En als we kijken naar het laatste Bijbelboek, Openbaring 19, de koninklijke, de hemelse bruiloft. Waar loopt heel de wereldgeschiedenis op uit? Op die huwelijksvereniging. Nou, de eerste misschien wel die dat beeld gebruikt heeft van het huwelijk was Hosea. Hij is een van de vroege schriftprofeten, zoals we dat dan noemen. Het jaar 750 ongeveer. Hij heeft dit beeld hier gebruikt in hoofdstuk 1 en 2. En sindsdien is het vaak door anderen nagesproken en eveneens gebruikt. Prachtig beeld, het beeld van het huwelijk. Maar Hosea gebruikt ook de keerzijde, de zwarte kant van hetzelfde beeld, namelijk niet de huwelijksverbintenis, maar de huwelijksontbinding. En zover ik weet is hij daarmee in de Bijbel de enige echtscheiding. Nou, dat maakt nogal wat los, gemeente. Het kan veel oproepen als we hier in de preek na gaan denken over dit beeld van echtscheiding. Kinderen, misschien zijn er bij je in de klas ook wel kinderen van wie de vader en moeder gescheiden zijn. Misschien zijn je oom en tante gescheiden, of je opa en je oma gescheiden, of misschien wel je vader en je moeder. Wat een pijn is dat. Echtscheiding is altijd een ramp. Het is altijd verdrietig. Het is altijd pijnlijk. Altijd schadelijk. Dat huwelijk dat zo mooi begon op een vreugdevolle dag. Je hebt elkaar beloofd en wellicht ook voor Gods aangezicht beleden dat je levenslang elkaar trouw zou zijn. Zo begon het, maar het eindigt in bitterheid en teleurstelling. Het bleek niet mogelijk om samen die belofte te houden en de belofte van trouw vol te houden. Echtscheiding roept zoveel op. Verdriet, maar ook gevoelens van rouw, van mislukking, van zinloosheid misschien wel, van angst. Nou zegt iemand, daarom mag je niet scheiden. Daar is de Bijbel toch duidelijk over. Scheiden mag niet. Dat zeg ik dus niet, gemeente. Laat ik daar toch ook, het is niet de focus van mijn preek, maar laat ik daar toch wel wat over zeggen. Kijk, als God dit beeld gebruikt van scheiden, als God dat geoorloofd vindt, zegt dat ook iets over hoe wij tegen echtscheiding aankijken, moeten kijken in Bijbels licht. Er zijn situaties waarin echtscheiding, ook Bijbels gezien, geoorloofd is. Ik kan er niet te uitvoerig op ingaan nu, maar ik wil dat vanmorgen toch wel gezegd hebben. En ik vind het ook belangrijk dat we als christelijke gemeente mensen die gescheiden zijn niet vergeten, niet loslaten. Ook zij kennen rouw, al is het anders dan wanneer het huwelijk ontbonden is door het overlijden van de man of de vrouw. Laat ons gemeente hen niet vergeten, voor hen bidden en zien staan. Terug naar Hosea 1 en 2 gemeente, wat is de situatie? Ja, 750, het was een tijd van voorspoed. Misschien is het Israël nooit zo goed voor de wind gegaan als in deze tijd. Maar alle overvloed die de mensen hebben, die schrijven zij toe aan de afgoden. En Hosea die moet als profeet van God daar iets over gaan zeggen. Hij moet gaan vertellen dat God dit volk zal gaan straffen voor hun afgodendienst. En dat God al hun overvloed en welvaart af zal nemen en hen zal wegvoeren in ballingschap naar het land Assyrië. Dat is ook gebeurd in het jaar 722. Dat is nog een kleine 30 jaar nadat dit is opgeschreven, is het ook gebeurd. Dat zijn de feiten. Maar God gebruikt daar de beeldspraak van het huwelijk voor. Een verbond, een vereniging tussen man en vrouw. En hij zegt dat het volk Israël met hem verbonden is als een vrouw aan haar man, maar dat zij overspel bedrijft. Dat verbond met God verbreekt. En dan komt er nog iets achteraan. Hosea moet dat ook gaan uitbeelden. Hij moet een vrouw nemen. De vrouw Gomer staat erin, hoofdstuk 1, vers 3. Vers 2 en 3. Ga neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen. Want het land wendt zich in schandelijke hoererij van de Heer af. Hosea ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Dus hij moet een vrouw trouwen, een hoer, een prostituee, Gomer. En daarmee dus ook echt laten zien wat er gebeurt als het volk in overspel, in ontrouw ten opzichte van God leeft. Deze vrouw die kleedt zich ook, die gedraagt zich ook als een hoer. In het slot van vers 1 van hoofdstuk 2 zegt God tegen haar: laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen. Blijkbaar had ze bepaalde make-up of bepaalde sieraden op haar gezicht waaraan je kon zien: deze vrouw staat wel open voor prostitutie. Haar overspel van tussen haar borsten. Blijkbaar heeft ze ook sieraden die zichtbaar maken: ik ben beschikbaar hoor. En Hosea moet met deze vrouw trouwen. En als ze dan getrouwd zijn en zij zich als een hoer gedraagt, dan moet hij dat huwelijksverbond met haar krachtig en verontwaardigd verbreken en tegen haar zeggen: je bent mijn vrouw niet meer en ik ben je man niet meer. En zelfs de kinderen worden afgewezen. Lo Ruhama, geen ontferming, heet die dochter. Lo Ami, niet mijn volk, heet die zoon. Ook de kinderen worden weggestuurd. Hoofdstuk 2 vers 3, ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij kinderen van de hoererijen zijn. Nou, dan terug naar de begingemeente. Wat een beeldspraak, hè? De echtscheiding, de vechtscheiding. Mag dat wel? Is dat wel gepast? Ik vond het in de voorbereiding ook niet makkelijk. En ik vind het ook nu niet makkelijk. Want het kan zoveel losmaken bij ons. Het kan zoveel oproepen. Het beeld alleen kan al onze aandacht als het ware wegzuigen. Er zijn ook heel wat verklaarders die zeggen: ja, dit kan toch niet echt waar zijn. Het zal wel een visioen zijn geweest. Of het zal wel misschien een soort rollenspel of zo zijn geweest van Hosea en met Gomer. Maar hij kan toch niet echt met haar getrouwd zijn geweest. Dat roept allemaal vragen op. Ja, misschien is het wel een ongepaste beeldspraak. Waarom, gemeente? Omdat onze ontrouw zo ongepast is. God gebruikt hier een beeldspraak die, ja, die eigenlijk te ver gaat. Maar hij wil zijn pijn, Gods pijn laten voelen aan ons. Als wij ontrouw zijn ten opzichte van God. Als wij dat verbond met God niet houden, maar verbreken. Als wij ondankbaar zijn. Nou, onze eerste gedachte, Gods vergelijking. We gaan naar de tweede gedachte, Gods beslissing. Want gemeente, het is niet het volk dat de stekker eruit trekt. Het is niet het volk dat afscheid neemt van God. Maar het is God die zegt, het is voorbij. God neemt dit initiatief. Het is Gods beslissing. Hij heeft gezegd in Genesis 17, als het verbond met Abraham: ik zal uw God zijn en jij zult van mij zijn. Dat is ook de officiële uitspraak voor het huwelijk. Ik zal je man zijn, jij zult mijn vrouw zijn. Zo was het begonnen. We zongen dat uit Psalm 81. Ik ben uw God. Maar nu zegt de Heere, ik ben uw God niet meer. Gods beslissing. Dat kan dus, gemeente, dat God het verbond opzegt. We hebben soms al eens een beetje de neiging, hè, om te zeggen, ja, dat verbond, dat is eeuwig. Dat gaat niet over. Ja, mensen kunnen dat verbond wel verbreken, hè. Misschien denk jij ook wel zo. Misschien zit jij hier, hè, vanmorgen. En je hebt eigenlijk niet zoveel met God, of niet zoveel meer met God, of met de kerk. Het interesseert je niet zoveel. En je hoort in de kerk telkens weer die woorden over genade en vergeving en redding en geloof en zo. Maar je laat het er van je afglijden. En denk, nou, er komt misschien nog wel eens een moment. En dan kan ik altijd bij God terecht, hè. Want ja, God staat toch altijd voor mij op de uitkijk. En iedereen is welkom bij hem. En je mag altijd bij hem komen, hè. Ja, dat lijntje met God is misschien op dit moment, zeg je, dat lijntje is misschien wel heel dun, maar breken zal het niet. Nou, God zegt hier wat anders. Jij zegt misschien, ja, ik ben toch gedoopt. He, dat verbond met God. God heeft dat tegen mij gezegd. Ik ben uw God. Ja, maar misschien zegt God wel wat anders. Ik ben jouw God. Niet meer. Het is waar. Als je gedoopt bent. Als je dat zegel van het verbond ontvangen hebt. Dan heeft God tegen jou gezegd. Niet ik wil jouw God zijn. Maar ik ben jouw God. Ik ben jouw God. Het is onmogelijk, gemeente, om het verbond te overschatten. Het is onmogelijk om je doop te overschatten. Het is de grootste gave die je in dit leven krijgen kan. Dat God tegen jou zegt, ik ben jouw God. Maar God kan nog wat zeggen. Hij kan ook zeggen, het is voorbij. Dat verbond is verbroken. Zijn beslissing. God kan zeggen, je bent van God los. Als jij dan niet radicaal bent, dan is God het wel. Waarom zit je eigenlijk vandaag in de kerk? Ja, ik moet mee van mijn ouders. Ja, mijn vrienden zitten daar. Ja, ik heb het altijd zo gedaan. Is het omdat je te besluiteloos bent of te slap bent om weg te gaan? Nou, als jij het dan niet zegt, hè, dat het over is en uit is, dan zegt God het. Zijn beslissing. We kunnen dat ook breder trekken. Als we weer kijken naar hoofdstuk 2 van Hosea, vers 4 en vers 7. Want hun moeder heeft hoererij bedreven, staat. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Zij zegt hem, ik ga achter mijn minnaars aan. Want die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Vers 7. Ze erkent echter niet dat ik het ben die haar het koren, de nieuwe wijn en de olie gegeven heb. Dat ik het zilver en het goud voor haar vermeerderd heb. Dat ze voor de Baals gebruikt hebben. Dus God die zegt. Al die gaven, alles wat zij hebben aan bezit, aan rijkdom, aan overvloed, aan welvaart. Alles hebben ze van mij gekregen, maar ze bedanken de afgoden ervoor. En daarom zegt God, zal ik dat verbond verbreken. Hoe is dat bij ons? Hoeveel gaven hebben wij ontvangen? Leven, gezondheid, werk, welvaart misschien, familie, relaties. Zoveel heb je van God gekregen. Heb je God er ooit voor bedankt? Als je dat normaal vindt of aan jezelf toeschrijft, dan zegt God, dat is voor mij een reden om dit verbond met jou te verbreken. Het meest radicaal is misschien nog wel de Heer Jezus Christus zelf. Want hij trekt deze lijn ook door. In Johannes 3 vers 18 zegt hij, wie in Christus gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld. Dan is het al voorbij. Geloof, gemeente, is er geloof in ons leven? Of aarzel je? Twijfel je? Hoe lang al? Al jarenlang. En hoe lang wil je daarmee doorgaan? Om niet te geloven, of misschien te geloven, of soms te geloven. En te zeggen, ik weet het nog niet. De Heer Jezus is er radicaal over en zegt, je kunt niet altijd maar uitstellen en wachten en het op zijn beloop laten. Je kunt niet altijd blijven dubben tussen geloof en ongeloof. Wie gelooft wordt niet veroordeeld, wie niet gelooft is al reeds veroordeeld. Laten we deze vergelijking dan, gemeente, tot ons door laten dringen. Hoe pijnlijk die ook kan zijn, hoe ingrijpend. Maar dat is ook de bedoeling. De vergelijking van een echtscheiding. Hoe zou je het vinden? Stel dat je verkering hebt, hè. Hoe zou je het vinden als je vriend of je vriendin zou zeggen, het is uit tussen ons. Het is over. Misschien heb je dat wel eens meegemaakt. Je voelt de pijn. Je weet hoezeer dat doet. Als je getrouwd bent, probeer je eens in te denken dat je man of je vrouw tegen je zal zeggen, ik ga bij je weg. Ons huwelijk is voorbij. Stel je voor, wat zou je voelen, kinderen, als je vader dat zou zeggen? Ik ga weg. Besluit is gevallen. Ik kom er niet meer op terug. Ik ga hier weg. Wat zou je voelen als God tegen jou zegt, ik ben jouw God niet meer. Ik ben jouw God niet meer. Vanaf nu sta je er alleen voor. Vandaag en morgen en volgende week. Alleen in leven, alleen in sterven. Wat zou je dan voelen? Zou God dat kunnen zeggen? Ja, het staat in de tekst. Het staat in de Bijbel. Ik ben jouw God niet meer. Misschien zegt hij dat nu wel tegen jou of tegen u. Dat verbond is voorbij. Die huwelijkseenheid. Die belofte van de doop is over. Ik was jouw God, maar nu niet meer. Als God dat nu tegen ons moet zeggen vandaag. Ik vroeg jou om trouw, maar je was ontrouw. Ik vroeg jou om liefde, maar je gaf mij verachting. Ik gaf jou alles wat je hebt, maar je hebt mij nooit ervoor bedankt of erkend. Ik heb jou zoveel beloofd, maar je hebt mij nooit geloofd. Ik zal niet zeggen, gemeente, Ik zal niet zeggen dat God dat tegen ons zegt vanmorgen. Gelukkig niet. Zover hoeven we niet te gaan dat God dat tegen ons allemaal zegt. Maar laten we allemaal persoonlijk eens proberen die vraag te stellen. Wat zou dat voor mij betekenen als ik zonder God verder moest? Wat zou veranderen in mijn leven als God zou zeggen, ik ben jouw God niet meer? En die vraag raakt ons wel allemaal. Hoe belangrijk is eigenlijk voor ons het verbond met God? De eenheid met God. Het huwelijk met Christus. Onze tweede gedachte, Gods beslissing. We gaan naar onze derde gedachte, Gods vergeving. Dit roept vragen op, hè? Misschien zegt iemand, ja, maar Gods verbond is toch eeuwig? Gods verbond is toch blijvend? God verbreekt dat toch nooit? En misschien komen er wel teksten of psalmregels in je gedachten naar boven. Niet feilen in mijn trouw, nog mijn verbond ooit schenden, zegt God in Psalm 89. En Psalm 105 zingen we toch zo graag. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 111. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Hoe kan dat nou? Kan God dat verbond wel verbreken? Nou, kijk gemeente, ik zou niet de preek graag nu willen laten uitgaan in een soort theologisch verhaal, hoe dat dan precies zit. Laat ik dit ervan zeggen. Het is waar, Hosea 2 vers 1 is niet Gods enige woord. Het is gelukkig ook niet Gods laatste woord. Maar het is wel echt Gods woord. Het is wel echt Gods woord. Er valt veel meer over het verbond te zeggen, dat weet ik ook. En toch staat dit er. En vanmorgen luisteren we naar dit woord. Naar dit woord. Omdat God wil dat er wat gebeurt, dat er wat verandert. Dat we deze woorden ter harte nemen en zo nodig ons bekeren en onze zonden belijden. En terugkeren op onze schreden. Dat we zijn belofte niet afwijzen, maar geloven. Waar wil God heen, gemeente, als hij deze harde, deze ongepaste, deze pijnlijke vergelijking maakt? Waar wil hij heen? Nou, we zullen daarin de komende preek, als God het geeft, nog verder bij stilstaan. Maar we lezen daar iets van in vers 6 en vers 22. Vers 6, dan zal zij zeggen, ik keer terug naar mijn vorige man, want toen had ik het beter dan nu. Daar wil God ons hebben. En aan het slot van dit hoofdstuk, ik zal haar voor mij in de aarde zaaien en mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tegen Lo-Ammi, u bent mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. Dat zijn dezelfde woorden, hè. Daar komt een nieuw verbond. Daar komt een nieuw huwelijk. Daar wil God heen, naar iets nieuws, naar iets beters. En dat leert ons, gemeente, dat wij radicaal moeten zijn. Radicaal. Wij moeten niet zwart en wit mengen tot het wat grijzigs wordt. Maar we moeten zwart zwart laten en wit wit laten. En als God het verbond verbreekt, moeten wij die woorden serieus nemen. En als God het verbond herstelt, mogen wij die belofte aanvaarden. Dat leert ons dat wij radicaal moeten zijn. Ik kan het zo zeggen, gemeente, als God zijn bedreigingen geeft, moeten wij de bedreigingen ter harte nemen. En als God zijn belofte geeft, moeten wij zijn belofte ter harte nemen. Nou, wat is nu Gods belofte? Dat is mijn derde gedachte. Wat is nu Gods belofte? Wat belooft hij door dit alles heen? Hij belooft geen geduld, maar hij belooft vergeving. Probeer dat te onthouden. God belooft niet dat hij geduldig is, maar dat hij vergevend is. Kijk, die mensen die hoopten dat God wel geduldig zou zijn, hè? Ja, ze doen het niet helemaal zoals het hoort. Maar God is zo geduldig, dus die zal dit wel allemaal laten gebeuren. Nee, God is niet geduldig, God is ongeduldig. God zegt dat verbond is voorbij. De straf komt, de wegvoering, de ballingschap. Het zal werkelijk gebeuren. Maar God is veel meer dan alleen maar geduldig. God is vergevend. God gaat iets nieuws maken. Hij laat dat oude, slechte huwelijk niet voortsudderen. Maar hij begint een nieuw huwelijk. Met een nieuwe belofte. O mijn God. God belooft niet dat hij dat oude veel langer laat voortbestaan dan wij hebben verdiend. Maar hij belooft vergeving. Nou, daar zit een les in, hè. Ik denk dat wij te vaak een beroep doen op Gods geduld en te weinig op zijn vergeving. Echt waar, ik hoor het tot in consistoriegebeden aan toe. Als ik in de consistories ben, bij allerlei gemeenten. We bidden als kerkraad voor de dienst en we bidden na de dienst. Dan hoor ik soms zo vaak, nou ja, ik geef maar een paar zinnen en misschien herkent u het wel. Heren, we zijn toonbeelden van uw geduld en uw langmoedigheid. U hebt met ons nog niet gedaan naar onze zonde. Nog niet. Nog niet. Ja, daar klinkt niet zoveel vertrouwen op vergeving uit. Dat is, ja, God is geduldig. U wilt nog bemoeienissen met ons hebben. Uw geduld. Maar dat is geen evangelie, gemeente. Het evangelie is niet de boodschap dat God geduldig is. En dat hij nog niet straft. Het evangelie is de boodschap dat God vergeeft. Dat is echt wat anders. Dat is veel radicaler. De belofte van het evangelie is niet dat God de straf uitstelt, maar dat God de straf wegneemt. De belofte is niet dat God die oude zondige toestand van ons nog langer laat voortduren, langer dan wij hebben verdiend, maar dat hij iets nieuws in ons leven begint. Niet dat hij de zonde door de vingers ziet, maar dat hij ze vergeeft. De belofte van het evangelie is dat God, niet dat God nog niet straft, maar al gestraft heeft in Christus Jezus. Nou, dat zullen wij gaan zien. Dat ook in Hosea aanwezig is. Radicaal en duidelijk. Wij moeten geen beroep doen op Gods geduld, maar wij moeten een beroep doen op Gods vergeving. Er lijken te vaak op die knecht uit die gelijkenis in Matteüs 19. Die man die moest betalen. Meer dan hij kon betalen. En hij zei, Heer, heb geduld, ik zal u alles betalen. Is dat het evangelie dat we dat moeten bidden? Heere God, heb geduld hoor, ik ga mijn best doen. Dat is helemaal geen evangelie. Dat is ook God, helemaal niet wat God van ons vraagt, dat wij een beroep doen op zijn geduld. Wij mogen rechtstreeks ons wenden naar Gods vergeving. Hij geeft een belofte van een nieuw huwelijk. Van een goed geestelijk huwelijk. Wij moeten onze kansen op genade niet afrekenen naar onze toestand, gemeente. Maar wij moeten onze hoop op genade afrekenen naar Gods bedreigingen en beloften. En die beloften zijn altijd zoveel meer dan wij ons kunnen voorstellen. Maar het zijn Gods beloften. Laten we zwart, zwart laten en wit, wit. Laten we er geen grijs van maken. En daarom, gemeente, het is bij God alles of niets. Alles of niets.
of geen verbond. Of je nu gedoopt bent of niet. Helemaal geen verbond met God. God is je God niet meer. Dat is de ene zijde. Of je hebt alles in de Heere Jezus Christus. Maar dan ook alles. Vergeving. Eeuwig leven. Een nieuw huwelijk. Vrijspraak. De Heilige Geest. De vrucht van de Geest. Alles. Zo is onze God. Als God dan iets verbreekt, laten we daarmee gaan afronden. Als het dan waar is dat je vanmorgen deze woorden in jouw leven hoort. Ik ben jouw God niet meer. Dan verbreekt God iets. Waarom? Om iets beters te gaan geven. Om iets beters te gaan geven. Als je dat niet wilt. Als je dat afwijst. Dan zul je het bij die woorden alleen moeten. Daarvan alleen moeten hebben. Ik ben jouw God. Niet meer. Maar als je zoekt. Naar een weg. Als je zonder God niet leven kan. Ga dan deze weg die Hosea ons wijst. De weg van belijden. En de weg van geloof. En dan mag je zeggen, want dat is de taal van het geloof. Zoals Thomas het ons heeft voorgezegd. Mijn Heere en mijn God. Amen.